We lezen 1 Koningen 19, 1 tot 18. Elia op de Horeb. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten te dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zegt de Heer. Zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jezus. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust.
Wij gaan vanmorgen en vanmiddag nadenken over en naar aanleiding van 1 Koningen 19. Na de preek, meditatieve muziek. Is er meditatieve muziek? Dat vraag ik altijd. Ja, dat is er. Mooi. Dan gaan we na de preek een moment muziek, van een moment muziek genieten en dan zingen wij van Psalm 118, de versen 1, 2 en 5. Naar aanleiding van de vorige preek, en dat ging over eigen keus, zelfbeschikking en relaties. Misschien ja, was je nu, maar het ging over dat God zei, het is niet goed dat een mens alleen is. op zichzelf is. Dus dat je het helemaal zelf beschikt. Tipte iemand mij een uitzending over dertigers. En er was een dame, dertiger, die was op zoek naar andere dertigers om met ze te praten over de keuzes van het leven. En dan gaat het met name over hoe vind je een goede partner en moet ik daar nu achteraan? Hoe zit dat met kinderen, want de biologische klok begint te tikken. Moet ik dat nu allemaal serieus nemen of moet ik eerst nog dansen op de maan en over de Niagara watervallen kanoën? Wat mij opviel in die uitzending, dat was de enorme besluiteloosheid die deze dertigers die daar aan het woord kwamen, soms 28, soms 38, uitstraalden. En er zat iets in van, je weet niet wat je mist. En wij voeden onze kids natuurlijk ook op, je moet eerst leren en een carrière en weet ik wat allemaal. Uiteindelijk bleek in die interviews dat ze, nou, in mijn termen dan gezegd, de weg wat kwijt waren. Zo van, wat moet ik nou eigenlijk kiezen? En dat is heel gek, hè? Want niemand van ons heeft gekozen om op de wereld te komen. Dat kan namelijk helemaal niet, je kunt daar niet voor kiezen. Zelfs je ouders die zullen misschien hebben gezegd, nee, daar hebben we niet voor gekozen, je bent ontvangen. Dus je staat hier, maar wij groeien op in een wereld, of we leven in een wereld waarin steeds wordt gezegd dat het allemaal onze eigen keus is. Ja, als vader zijnde wil je natuurlijk dat je kind een goede vrouw of een goede man aantreft. Geen flauw idee wie dat dan is, maar waar ze mee thuiskomen, dat kijk je altijd met argwaan. Ja? En toch zeggen wij, ja, maar het is jouw keus. Oké. Okay. En in dezelfde week komt er sprake van dat de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid dat wetsvoorstel gaan indienen over bij voltooid leven. Als jij jouw leven voltooid weet, dan mag je er ook voor kiezen om euthanasie te laten toepassen of zelf toe te passen. Keuze. Ons hele leven bestempelen we als een aaneenschakeling van keuzes. En bij dit soort berichten denk ik, is dat wel zo? Zijn het onze keuzes wel? Klopt het wel dat ik zelf voor Ria heb gekozen? Of predikant te worden? Of hier te staan? Of is dat wel zo? Nou, vorige keer zei ik ervan, maar op het moment dat ik dan bij mezelf ga zeggen van, het is echt absoluut je eigen keuze, dan ben ik er ook zelf verantwoordelijk voor zijn winst en voor zijn falen, voor zijn leven en voor zijn dood, voor zijn succes en voor zijn rampen. En ik weet niet of ik dat wel wil. Of ik dat wel kan. Was er een geleerde deze week? Ik ga geen namen noemen, want dan denken jullie ogenblikkelijk of je het ermee eens bent, ja of nee. Dus ik zeg zijn naam niet. Maar een geleerde die zei, lieve mensen, God past zich aan jouw keuze. Laat me even tot je doordringen. Dus God past zich aan jouw wil. Hij gaat met jou mee. Als jij linksaf wil, dan gaat God ook linksaf. En wil jij rechtsaf, dan gaat God ook rechtsaf. Daar schrok ik van. Een God die mijn marionet is. Dan ben ik uiteindelijk ook mijn eigen God. Oké, maar hoe zit dat nou in jouw leven? Jouw keuzes. En natuurlijk vandaag, heel in het bijzonder, keuze bij levenseinde. Kun je denken van, oh, daar ben ik nog lang niet aan toe. Nou, ik zou toch maar even opletten. Want ook al ben je 12, ook al ben je 20, ook al ben je 80, het is heel actueel. Kijk, we kwamen Elia tegen. En Elia, die komt op een punt uit dat hij zegt van nou, laat mij maar sterven. Ja, ik ga dus niet lopen bakkeleien over actieve euthanasie en passieve euthanasie. Volgens mij kloppen die termen voor geen meter. Maar daar kunnen we nog eens een andere keer in de studiekring over nadenken. Nee, hij wil sterven. Laten we het daarop houden. En hij doet er ook dingen voor om te kunnen sterven. Hij gaat onder een bremstruik, jeneverbes, weet niet precies wat, maar in de woestijn gaat hij liggen. En dan zegt hij van nou, kappen. Stop er maar mee, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Wat hij daarmee bedoelt is, dat hij al op sterven na dood is. Want zijn vaderen zijn allemaal al overleden. Dus hij zegt van nou, ik voel mij nu niet beter of slechter dan mijn vaderen. Van mij hoeft het niet meer. En als die geleerde gelijk heeft, dan voegt God zich naar zijn wensen. Elia jongen, als jij linksaf wil, Dan gaan we linksaf. God zegene de greep. We slaan er een kruisje bij en we maken er een einde aan. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Er gebeurt iets heel anders. Elia, die zit in die emotie van het heeft geen zin. En ik ga niet vragen je hand op te steken, maar dan mag je vanmiddag en daarom ook in kleinere kring, niet in grote kring, met elkaar over praten. Van ken jij die emotie? Van mij hoeft het niet meer. Ik wel. Met grote regelmaat zelfs. Ja, dus dat wel. Maar daar mag je vanmiddag over praten. Alleen, dan ligt hij daar onder die bremstruik. En dan komt er een engel van de Heer. En die geeft hem een koek. En die geeft hem water. En het eerste wat die engel zegt, kom op joh, eet eens wat, drink eens wat. Even voor de mensen die het weten wat het is om dood te willen, om niet verder te willen. Het is heel opmerkelijk dat, dat God aan zo iemand die dood wil, Elia, nou ja, zoals ik het afgelopen week in een leergroep zei, een pepermuntje geeft. Joh, hier, pepermuntje. Dan denk je bij jezelf, als je nou toch dood wil, wat heb je dan aan een pepermuntje? Ja, nee, wat God hier doet, wat de engel van de Heer hier doet, dat is datgene wat God in Genesis had gezegd. Het is niet goed dat een mens alleen is. Dus hij laat sowieso merken dat God het belangrijk vindt dat Elia even wat eet en drinkt. Dat is denk ik pastoraal gesproken ook het beste wat je kunt doen. Als je iemand tegenkomt en die tegen jou zegt, ik zie het niet meer zitten, ik wil dood. Oké. Koffie? Dat klinkt voor ons dwaas. Maar het is een signaal naar die ander dat jij niet zegt van, oh, nou, ik ga de pillen wel even halen. Maar dat jij tegen die ander zegt, je bent belangrijk voor mij. Mag ik er even bij komen zitten? Zullen we even koffie drinken? Pak je koek erbij? Dat betekent al dat die ander ervaart wat God bedoelt als die zegt, het is niet goed dat je alleen bent. Overigens, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Overigens is dat bij de vraag naar euthanasie, ook bij een voltooid leven, precies hetzelfde. Zonder daar heel diep op in te gaan, je kunt je ook afvragen wat er zou gebeuren met een mens als die werkelijk een medemens zou krijgen. Maar goed, dat mag je vanmiddag wat verder over nadenken. Dat is wat God doet. En het rare is dat Elia op dat moment in zijn leven een heel gekke serie emoties meemaakt. Hij is, en dat gaat hij zo meteen ook zeggen tegen God, hij is op de toppen van zijn geloof geweest. Echt, hij heeft, moet je voorstellen, dat hij ervan overtuigd was. Dat als hij de God van hemel en aarde zou bidden om een bliksemschicht bij een heldere hemel, dat ook zou gebeuren. Ik zie het mezelf hier niet doen, eerlijk gezegd. Dat ik nu zou zeggen van Heere God, laat het omweren. Maar Elia deed het wel. Op het toppen van zijn geloof was hij ervan overtuigd dat wat God zou doen, nee, wat hij God zou vragen, dat ook zou gebeuren. En daarin, in die grootheid van zijn geloof, staat hij gelijk met Mozes en met Jezus. Het typische is alleen dat Mozes en Elia en Jezus ook allemaal op de rand van dat geloof kwamen. Mozes en Elia, die zakten door het ijs van hun motivatie. Want Mozes, die zei gewoon tegen God, ik ga niet meer verder, klaar, stop, hier, uit, af. En hij handelde er ook naar. Elia ook, onder zijn bremstruik zegt hij van stop maar, ik hou ermee op. Jezus net niet. Jezus brengt het nog tot het gebed, we hebben het net gezongen, van nou, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij zegt erachteraan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus Jezus was net voordat hij afhaakte. Mozes en Elia niet. Mozes en Elia die zakten door het ijs en daar moest God mee optreden. En God zei tegen Mozes, ik wil dat je verder gaat met het volk. Naar het land van melk en honing. En tegen Elia zegt hij, hier, eet eens wat, drink eens wat. En Elia gaat weer liggen. Een van de jongeren in de leergroep, want ik zei van Elia gaat weer slapen. Pakt ogenblikkelijk de Bijbel. Nee, er staat niet dat hij ging slapen, hij ging weer liggen. Terecht. Terecht gecorrigeerd. Want die engel, die komt dan terug. Dus die komt, Elia, nee, even niet gaan liggen. Even, neem nog eens wat. Eet nog eens wat, drink nog eens wat. Want de reis zou voor jou te lang zijn. Dat is het tweede wat er gebeurt vanuit het woord. Het is niet goed dat een mens alleen is. Dus je hebt al iemand naast je gehad die op jouw verdriet en op jouw wanhoop en niet meer verder willen, heeft gezegd, zullen we een kopje koffie drinken? En vervolgens zegt diezelfde iemand tegen jou, nou, laten we nog een stukje verder lopen. Dus Elia krijgt van God, of van de engel dan, nog wat eten en drinken, want anders, zegt hij, zou de reis voor jou te ver zijn. Zie je dat de geleerde niet gelijk heeft? Dat God zich niet aansluit bij de keus van Elia? Begrijp me goed, maar dat laat ik dan ook even liggen, mag je vanmiddag op verder komen. Ik zeg niet dat God zo'n keuze, verbiedt of zo. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat God hier handelt als de tegenover. Als jij dood wil, geeft God jou koffie. Als jij er niet meer wil zijn, zegt God tegen jou, joh, ik geef jou de kracht, want je moet nog een stukje verder. Dat is een heel typisch gebeuren. Waar je heel veel over zou kunnen delen met elkaar. Maar er staat bij dat hij 40 dagen en 40 nachten op de kracht van dat voedsel ging. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben benieuwd wat voor koek dat is. Want komende week ga ik 180 kilometer lopen over de bergen. Geef mij zo'n koek, dan hoef ik niet meer te eten. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat hier wordt gezegd dat zijn hele leven, 40 dagen, 40 nachten, hè, dat is je hele aardse tijd, dat is de metafoor voor heel je aardse tijd, dat jij voort kunt, heel jouw aardse tijd, op de aanwezigheid van God. Dat staat er. Ja, kun je die volgen? Je hele leven kun jij verder op de kracht van Gods aanwezigheid. En dan komt hij bij de berg van God. En dan gaat hij in een grot, gaat hij slapen. En dan komt God voorbij. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Dan staat er, hè, dat God eerst tegen Elia zegt, Elia, wat doe jij hier? Dat is een vraag, die vraagt naar jouw geschiedenis. Eigenlijk zouden we nu, we hebben het deze week gedaan in een kring, maar jullie zijn het veel te veel, dus dat gaat niet. Maar je zou eigenlijk hier links vooraan moeten beginnen en moeten vragen van nou, wat doe jij hier? Hoe ben jij hier gekomen? Vertel mij van je zwerftochten, vertel mij van je ups en downs, vertel mij van je boosheid en je vreugde, vertel mij van je apathie en je kracht om te gaan. Vertel mij, Elia, wat doe jij hier? Moet je voorstellen dat je dat aan iemand vraagt. Die zegt van mij hoeft het niet meer. Joh, vertel eens. Hoe komt dat? Hoe ben jij op dit punt gekomen dat het voor jou niet meer hoeft? Dat jij echt bij jezelf denkt, mij kan de zooi gestolen worden, ik ga vissen. Hoe komt dat? Dan laat je dus iemand aan het woord komen. Iemand zit niet meer krap klem in zijn eigen gedachten. Niet meer in zijn sombere nacht waarin hij weer wakker schrikt en denkt, oh, ik moet weer een dag. Want dat is namelijk wat er wordt gezegd. Als je minister Schippers vraagt waarom ze nou bij voltooid leven ook euthanasie toe wil staan. Dan zegt ze letterlijk, omdat er mensen zijn die 's morgens wakker worden en bij zichzelf denken, ik ben nog steeds niet dood. Ik moet nog een dag. En dat willen we hen. Hè, daar willen we hen in helpen om dat niet meer te ervaren. Pardon? God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En hij vraagt aan Elia, hoe ben jij op dit punt gekomen? Moet je eens opletten wat Elia zegt. Dan zegt hij van, ik heb ontzettend geijverd voor de Heer van de hemelse machten. En ik heb dit en ik heb dat gedaan. Maar ze hebben uw altaren hebben ze omver gegooid. Uw profeten hebben ze gedood. Ik ben alleen overgebleven. Ik ben alleen als gelovige overgebleven. En mij staan ze nou ook naar het leven. Hè? Want dat had Izebel gezegd. Nou, dat is wel grappig, hè. Dat als ik in de nacht wakker schiet. Dat zouden mijn woorden kunnen zijn. Hè? Van, ik ben mijn hele leven dominee geweest. Ontzettend geijverd. Maar de kerk loopt leeg. En ze breken de kerken al af. Maken er appartementencomplexen van. Ik ben nog als enige overgebleven. Ja, dat is vanmorgen niet waar. Maar je snapt de emotie. Dan zegt God niks. Maar dan komt er een vuur, wind en aardbeving. Ja, en dan staat er elke keer weer bij. In de wind was God niet. In de storm. In de aardbeving was God niet. In het vuur was God niet. Moet je voorstellen wat er staat, hè? Want Elia is de profeet van vuur, storm en beving. Lees het leven van Elia maar. Hij speelt regelmatig met vuur. Hij doet de wereld schokken met zijn boodschap. Hij doet dit en het regent drie jaar lang niet. Heb je de weersverwachting voor komende week gezien? Ik wou dat ik het zo kon doen. Dan wandel ik tenminste droog. Snap je? Maar dus met andere woorden, het is de profeet van aardbeving, vuur en wind. En dan zit hij op zijn diepste punt. En dan denk je, God gaat tegen je zeggen van, nou Peter, dat valt wel mee. Nou Elia, dat valt wel mee. Nou Jan, dat valt wel mee. Je hebt ook wel wat goeds gedaan. Nee, God komt langs in de dingen die jij hebt gedaan. En Elia weet dat. God komt langs in jouw krijgen en opvoeden van kinderen. God komt langs in jouw carrière. God komt langs in jouw falen en in jouw successen. En elke keer staat er het bijna moordende woord. En God was er niet in. Nou, dat is lekker opbeurend. Dat als ik helemaal diep in de nacht zit te twijfelen aan de kerk en geloof, dat God dan langskomt en zegt, nou, in die preken van jou zat ik niet. Snap je wat er gebeurt? En dan wordt het helemaal stil. Dat kun je ook begrijpen. Als het dan helemaal stil wordt, daar waar wij gaan roepen, ik heb zeer geijverd en ik heb alles gedaan en nou wil ik dood. Dat is stil. In die stilte was God. Zie je wat er gebeurt? Die geleerde heeft niet gelijk. God is jou tegenover. Ik ga niet zeggen dat God het niet met je eens is. Dat is niet interessant. Maar hij laat je niet alleen. Hij laat jou niet alleen tobben in de nacht. Hij laat jou niet alleen voortzwoegen in het donker van je bestaan. Nee, eerst ruimt hij al dat donker op. Alles waar jij mee gewerkt hebt. Toe maar, hoep hem erop. Al die dingen weg. En in wat er dan overblijft. Ja, wat blijft er dan over? Jij. Want God gunt jou niet uit. God zegt niet, och, jij dacht dat goed was, nog weg. God, dat weg. Weg, 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 weg. Weg, Peter. Nee, dan wordt het stil. En in de stilte was God. En dan vraagt God opnieuw. Elia, wat doe jij hier? En het zotte is dat hij dan dezelfde woorden herhaalt. Terwijl hij al, ja, dat klinkt misschien gek hoor, misschien leren wij niet zo snel bij mensen. Terwijl hij net had kunnen leren dat God hem vertelde dat hij in al die dingen niet was. Hij zegt precies hetzelfde. Ik heb zeer geijverd en ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Dus zijn hele storm komt weer naar boven. Denk ik bij mezelf, joh, Elia had nou even naar God geluisterd. Maar dat was een foute reactie. De reactie die ik deze week van een ander leerde, die vind ik veel beter. Of die goed is, weet ik ook niet, maar die vind ik veel beter. Dat God jou altijd een volgende kans geeft. Dat God niet de God is die tegen jou zegt, zeg, toen jij 17 was, had ik jou toen niet geleerd dat, en je doet het met je 77's nog steeds. He, de dingen waar we elke keer weer intrappen, onze zonden die we elke keer weer doen, de dingen waar we elke keer weer de mist ingaan, wij denken dan dat God dat wel eens een keer zat is. Nee, je kunt van Elia leren dat God het niet zat is. Want hij mag zichzelf weer uitrazen. Hij mag weer vertellen hoe hij daar gekomen is. Maar het grappige is wel, dat als hij dat dan nog een keer doet, hè, dan is het van, nou, ze hebben uw altaren omvergegooid en de profeten gedood, ik ben alleen overgebleven. Moet eens opletten wat het antwoord van God is. Die zegt dan, Elia, ga eens even terug op je weg. Dus vanuit die stilte stuurt hij jou terug op je levensweg. En al die dingen die jou in wanhoop brachten. Al die dingen die jou tot een doodswens brachten. Van ik wil er niet meer zijn, ik heb alles fout gedaan. Die laat hij weer passeren, maar op een heel andere manier. Dan zegt hij, weet je, je moet Hazael en Jehu maar tot koning gaan zalven. Waarom zegt God dat? Omdat Agab en Izebel hem naar het leven staan. Nou, joh, dan kies je toch gewoon een andere koning. Ben je er ook weer vanaf. Ik heb zeer geijverd voor de Heer. Nou, ga Elisa dan maar zalven, ben jij er vanaf. Merk je hem? Ja? En ze hebben al uw profeten gedood. En dat is een vertaalfout in de NBV. Want er staat in het Hebreeuws, ik heb er 7000 overgelaten. Stel je voor, heel Almere, 7000 dominees. Zo, ja, 7000 profeten overgelaten die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Dus met andere woorden, wat God doet, en dat is zijn volmaking van het woord, hè, van het is niet goed dat de mens alleen is. Hij geeft eerst een pepermuntje. Dan gaat hij met jou het leven door. Dan vraagt hij aan jou, hoe ben jij nou hier gekomen? En mag jij je verhaal vertellen? 1 keer, 2 keer, 10 keer, 40 keer, 70 keer. En uiteindelijk zegt hij tegen je, weet je, leg het maar neer. Stop er maar mee. Hij zegt niet, hang jezelf op. Of vraag om een spuitje. Of dat soort dingen vraagt, zegt hij niet. Nee, hij zegt, leg al die dingen waar jij in vastgelopen bent, leg die maar van je af. Ik zei al, Mozes, Elia en Jezus. He, er wordt ook in de Joodse traditie gezegd dat Mozes en Elia eerst terug moeten komen voordat de Messias komt. He? En Jezus zegt dan van Johannes, dat is Elia. Maar Mozes, Elia en Jezus. Van die eerste twee, zei ik, die zijn door het ijs gezakt. Mozes gaf er de brui aan, Elia gaf er de brui aan. Ze moesten allebei verlost worden door de machtige God uit de wanhoop van hun bestaan. Jezus niet. Dat is raar. In de nacht waarin hij werd verraden door ons mensen, bad hij tot God. Heere God, als het kan, mag ik dan hier stoppen. Maar niet wat u wilt, maar wat ik wil, maar wat u wil. Hij kreeg ook een engel. Misschien wel dezelfde engel die Elia een pepermuntje gaf. Maar toen Jezus de engel zag, werd hij dood en doodsbang. Denken wij bij onszelf, waarom zou je nou bang worden als je een engel ziet? Omdat hij wist wat de engel met Elia had gedaan. De engel had niet tegen Elia gezegd, het is oké, jongen, ik help je er wel door, of stop hier maar. Nee, de engel had tegen Elia gezegd, deze reis zou voor jou te lang zijn. Dus Jezus wist dat als je een engel krijgt, dat je door de hel heen moet. Dat het niet het einde is van je reis. En daarom zweette hij bloed uit angst. Maar hij zakte niet door het ijs. Hij hield vol. Waarom? Omdat wij vandaag de waarheid moeten kunnen leren over de woorden. Het is niet goed dat je het zelf uitzoekt. Het is niet goed dat je alleen gaat. Het is niet goed dat je autonoom beslist tot jouw levenseinde. Het is niet goed dat jij zo vreselijk alleen bent, dat je denkt, ik heb voor niemand meer zin. Snap je hem? Zeg ik nou dat ik tegen euthanasie en al die mooie politieke woorden, misschien zou je dat wel willen. Maar dat zeg ik niet. Wat zeg ik wel? Dat wij worden opgeroepen om elkaar een pepermuntje te geven. Op het moment dat de ander het echt niet meer ziet zitten. Om als Christus voor die ander te zijn en te zeggen, jongetje, luisteren, hoe je weg ook zal zijn. Er is er één die jou is voorgegaan. En ik geloof zeker dat onze maatschappij te lijden heeft onder christenen die niet als Christus zijn. Want kijk maar naar je eigen emotie. Als iemand om euthanasie vraagt, dan doen wij alsof we dat begrijpen. En dan ga ik iets heel pijnlijks zeggen. Maar doen we het ook niet omdat wij geen antwoord weten? Als iemand zegt, dominee, ik zit 24/7 alleen en ik kan niks meer. Ik zie de zin niet meer. Mag je rustig weten dat ik bij mezelf ook denk, ik kan niet 24/7 bij je zijn. En jullie denken dat allemaal. Maar ga nou niet de fout maken door dan maar te zeggen dat minister Schippers gelijk heeft. Want je zou tegen God ingaan. Nee, het is niet zo. God zegt, het is niet goed dat jij alleen bent. Het is niet goed dat je in je eentje een beslissing neemt. Ik zal jou een helper geven. En terecht zei iemand deze week, God stuurt jou een helper. Daar moet ik zelf ook over nadenken hoor, daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. Maar ik geloof dat het waar is. God stuurt jou een helper. Om in Jezus naam tegen je te zeggen, jouw leven is niet zinloos. Laten we beginnen met een pepermuntje. En laten we samen de weg van de Heer gaan. En aan de wereld laten weten dat God liefhebben boven alles. En je naaste, omdat hij is als jij, de ware bron van het leven is. Ga met God. Amen.